Goedemiddag, broeders en zusters. Fijn dat u deelneemt aan onze kerkdienst, fijn dat u er bent. Mijn naam is Gert Groenleer en ik ben vanmiddag de dienstdoende ouderling. En namens de kerkenraad mag ik u van harte welkom heten in deze dienst tot eer van onze God. We zijn dankbaar dat we ook zo fysiek of digitaal met elkaar verbonden zijn. De geest verbindt ons ook zo aan Jezus Christus en aan elkaar. Voordat de dienst begint, heeft de kerkenraad nog een enkele mededeling voor u. De collecte die is vanmiddag bestemd voor de Oekraïne-zending en de bloemen die zijn bestemd voor Reina Laan. In deze dienst gaat dominee Jacco Holtland ons voor en de kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Goedemiddag. Hartelijk welkom in deze dienst waar we samen tot eer van God mogen zijn en ook door de Heilige Geest tot opbouw van ons geloof. Zullen wij eerst staande onze afhankelijkheid van de Here belijden? Met de volgende woorden in ons hart. Onze hulp is in de naam van de Here die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Ik mag de zegengroet van de Here aan jullie overbrengen. Genade is er voor u en voor jou. En vrede van God onze Vader en van de Here Jezus Christus. Amen. Laten we het eerste lied zingen, opwekking 194, U maakt ons één. Zullen we nu eerst samen in gebed gaan. Heere God, onze Vader in de hemel, U brengt ons samen. Dat hebben we gezongen en dat geloven wij. U bent het die ervoor zorgt dat er over heel de wereld mensen zijn die Jezus Christus geloven als hun enige redder en heiland. Dat is het werk van uw Heilige Geest. En u voegt gelovige mensen samen in een gemeente. U maakt ons één. U brengt ons tezamen. Heere God, wij vragen u dat wij ook in onze gemeenten die eenheid koesteren en bewaren. Er is veel verdeeldheid in de wereld. Er is veel oneenigheid in de wereld. Uw verlangen is, Heer Jezus Christus, dat wij allen één zijn. Zo hebt u gebeden, vlak voor uw sterven. Daarom bidden wij, wilt u geven dat wij die eenheid ook zoeken. Met elkaar en met anderen. Ieder die u, Heer Jezus Christus, aanneemt als Heer en Heiland. En uw woord wil volgen. Vader, we bidden u om een goede dienst, ook vanmiddag. Ja, en wat is een goede dienst? Waar u bent. Waar uw woord aan het woord komt. Waar mensen zijn die in u geloven. En naar u willen luisteren. Daar bidden wij om. In Christus' naam. Amen. We gaan nu lezen, uit Gods woord natuurlijk, maar allereerst waar de preek over gaat, dat is zondag 44 van de Heidelbergse catechismus en die gaat over het tiende gebod. En weten we nog wat het tiende gebod is, zo uit het hoofd? Je zult niet begeren de vrouw van een ander, het huis van een ander, alles wat van je naaste is, niet begeren. Het gaat over begeren. Vanmiddag. Ik hoop daar in de preek meer over te zeggen. Dus eerst zondag 44, dan de drie Bijbelgedeelten die hier staan. Matthäus 9, 9 tot 13, Romeinen 7, vers 7 tot 14 en Jacobus 1, vers 14 en 15. En ik wil je vragen of je de Bijbelgedeelte probeert in verband te brengen met de gelezen catechismus zondag. Aansluitend zingen we Psalm 119, vers 3 en vers 40.
We beginnen met zondag 44. Wat eist God in het tiende gebod? Dat zelfs de geringste neiging of gedachte die tegen enig gebod van God ingaat, in ons hart nooit meer mag komen. Maar dat wij altijd met heel ons hart alle zonde haten en liefde tot alle gerechtigheid hebben. Maar kunnen zij die tot God bekeerd zijn deze geboden volbrengen? Nee. Want zelfs de allerheiligsten hebben in dit leven niet meer dan een klein begin van deze gehoorzaamheid. Maar wel zo dat zij met een ernstig voornemen niet slechts naar sommige, maar naar alle geboden van God beginnen te leven. Maar waarom laat God ons de tien geboden dan zo scherp prediken, als toch niemand ze in dit leven volbrengen kan? Ten eerste wil God dat wij ons leven lang onze zondige aard steeds meer leren kennen en daardoor nog meer begeren de vergeving van de zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Ten tweede dat we zonder ophouden ons inspannen en God bidden om de genade van de Heilige Geest om steeds meer naar het beeld van God vernieuwd te worden, totdat wij na dit leven het doel, namelijk de volmaaktheid, bereiken. De volgende lezing is uit Matthäus 9 vanaf vers 9. Toen Jezus vandaar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matthäus heette. En hij zei tegen hem: volg mij. Hij, Matthäus, stond op en volgde hem. Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De Farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Hij, Jezus, hoorde dit en gaf als antwoord: gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed dat dit wil zeggen: barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. De volgende lezing is uit Romeinen 7, vanaf vers 7. Vers 7, moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als de zonde? Absoluut niet. Ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Ik zou immers niet weten wat begeerte was, als de wet niet zei: zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Maar de zonde heeft van het gebod gebruik gemaakt om begeerten in mij op te wekken,
want zonder de wet is de zonde krachteloos. Eens leefde ik zonder de wet, maar door de komst van het gebod kwam de zonde tot leven en daardoor stierf ik. Het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek juist tot mijn dood te leiden. De zonde heeft gebruik gemaakt van het gebod. Ze heeft mij misleid en mij door het gebod gedood. Kortom, de wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed. Is het dan het goede dat mij heeft gedood? Natuurlijk niet, het is de zonde. Maar om mij te doden heeft ze van het goede gebruik gemaakt. Alleen zo kon duidelijk worden wat de zonde is. Door het gebod te gebruiken, laat de zonde zien hoe verderfelijk ze is. We weten dat de wet het werk van de geest is, maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde. Dan de laatste schriftlezing uit Jacobus. Jacobus 1, vers 14 en 15. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde. Is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Tot zover.
Zullen we zo dadelijk na de verkondiging van het evangelie zingen opwekking 59, dat is eigenlijk psalm 19, het slot van psalm 19. Mogen de woorden van mijn mond en mijn gedachten u welgevallig zijn. De preek gaat dus over zondag 44 van de Heidelbergse catechismus, zoals die net in beeld kwam. Het eerste stukje geloof ik niet op de muur. Maar hopelijk heb je het kunnen volgen. Gemeente van de Heer Jezus Christus, iedereen die meekijkt, meeluistert. Kan ook een dominee gered worden? Het antwoord is nee. Alleen zondaren kunnen gered worden. Ik bedoel dit, een dominee komt niet in de hemel omdat hij dominee is. En een directeur komt niet in de hemel omdat hij directeur is. En een goed mens komt niet in de hemel omdat hij zoveel goed doet. Alleen een zondaar kan behouden worden. Dat zegt Jezus toch? We hebben het net gelezen. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaren. Als iemand ziek is, maar zichzelf niet ziek vindt. Als iemand ziek is en zegt, ik voel me prima. Dan gaat hij niet naar de dokter, want hij voelt zich prima. En als hij niet naar de dokter gaat, kan de dokter ook niks voor hem doen. Ik ben een mens die zonde doet. Maar als ik vind dat ik geen zonde doe, dan ga ik niet naar de dokter. Dan ga ik niet naar de heelmeester met een hoofdletter. Naar de Heer Jezus. En als ik niet naar de Heer Jezus ga, dan kan hij niks voor mij doen. Daarom zegt de Heer Jezus altijd, kom. Kom naar mij, jullie die vermoeid en belast zijn. Kom. Je moet wel komen. Maar als ik geen probleem heb, dan kom ik niet. Daar gaat deze zondag over. Zondag 44, het tiende gebod. We hebben soms zo onze gedachten over geboden. Soms zeggen we, ja, geboden die zijn achterhaald. Dat is iets van het Oude Testament. Dat is natuurlijk absoluut niet zo. Als je het Nieuwe Testament leest, komen de geboden van de Heere allemaal voorbij. Ook het tiende gebod, net in Romeinen 7 hebben we dat nog gelezen. Maar nu speciaal dit tiende gebod wil dat wij komen. Dit tiende gebod wil dat wij naar de Heer Jezus komen. Dat we gevolg geven aan de uitnodiging. Kom naar mij, jullie die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Dit tiende gebod brengt ons ertoe om telkens weer onze zonde bij Christus te brengen. Elke dag weer bij Jezus komen. Want dat is toch nodig voor jou en mij, dat we niet maar één keer in ons leven bij Christus zijn geweest. Er zijn wel christenen die dat zeggen. Die zeggen van, nou, je belijdt je zonde, je komt tot geloof en bekering en dan is het klaar, dan ben je vrij en dan ben je verlost. Maar dat is toch niet de bedoeling, dat we maar één keer in ons leven of maar een paar keer onze zonde belijden en dat het daarna klaar is? Ik lees tenminste in de catechismus iets heel anders. Waarom laat God de geboden zo scherp preken? Ten eerste wil God dat wij ons leven lang onze zondige aard steeds meer leren kennen en daardoor nog meer begeren de vergeving van de zonde in Christus te zoeken. En dit gaat dus niet over mensen die nog nooit bij Christus zijn geweest. Hier is een christen aan het woord. Immers, de catechismus vraagt ook eerder, kan iemand die bekeerd is, iemand die al bekeerd is, die al tot geloof gekomen is, de geboden van God houden? Nee, dus. Weet je hoe de Bijbel dit noemt, wat hier staat in de catechismus, dat ik mijn leven lang op mijn zondige aard leer kennen en dat nog steeds meer begeer, verlang naar de vergeving van de zonde, dat is groeien in genade. Groeien in de genade. 2 Petrus 3, vers 17, daar staat dat. Laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dus groeien in het besef hoeveel de Heer Jezus voor jou gedaan heeft. En nog elke dag doet als hij pleit bij de Vader voor jou en mij en ieder die hem aanroept. Het tiende gebod is het laatste gebod van de tien. En dat tiende gebod helpt ons hierbij. Het tiende gebod is het diepste van alle tien. Want het gaat over het begeren. In de nieuwe Bijbelvertaling, zet je zinnen niet op. U zult niet begeren, zet je zinnen niet op. En begeren, dat is wat aan een daad of een woord vooraf gaat. Begeren, dat is iets wat diep in ons hart gebeurt. Wat nog niet direct aan de buitenkant altijd zichtbaar is en soms nooit zichtbaar wordt. De catechismus legt het dan ook zo uit, u zult niet begeren is, lees maar even mee, dat zelfs de geringste neiging of gedachte die tegen enig gebod van God ingaat, in ons hart nooit meer mag komen, maar dat wij altijd met heel ons hart alle zonde haten en liefde tot alle gerechtigheid hebben. Nou, je ziet wel welke woorden ik onderstreept heb. Want dit zijn allemaal 100% woorden. Zelfs de geringste neiging of gedachte nooit meer in mijn hart mag komen. Dat we altijd met heel ons hart alle zonde haten en liefde tot alle gerechtigheid hebben. Dat is maximaal. U zult niet begeren. Het is een uitroepteken achter alle andere geboden. Het is een soort accolade om alle geboden heen. Het is een dieptepeiling. En als je dit zo leest, dan als dit de spiegel is waarin ik moet kijken, waarin ik mijn leven moet zien, dan zie je dus ook dat we niet klaar zijn met aan de buitenkant een goed leven. Een goede buitenkant. De Heere kent onze harten. En zo zegt de Heer Jezus tegen de Farizeeën bijvoorbeeld. Jullie zijn gewitte graven. Van de buitenkant zijn jullie gewit. Zo was dat zo met die graven. Die werden tegen de zon gewit. Aan de buitenkant leek het dan eigenlijk best wel mooi. Maar je moet niet binnen kijken, zegt de Heer Jezus bij jullie. Want dat is een, binnenin zijn jullie vol van ongerechtigheid. Dus je zult niet begeren. En daarmee legt de Heer ons hart bloot voor zijn aangezicht. Jezus zei, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft al overspel gepleegd. Het begeren, daarmee is het begonnen bij de zondeval toch. Als Eva naar de vrucht kijkt en de duivel heeft gezegd, als jij van die vrucht eet, dan zul je aan God gelijk zijn. Dan zul je niet meer hoeven leven onder God. Bepaalt hij niet wat goed en kwaad is, maar word je aan hem gelijk en bepaal je zelf wat goed en kwaad is. En als de duivel dat gezegd heeft, dan groeit er een verlangen. Ze begeert naar die vrucht. En dan heeft ze nog niks gedaan. Ze heeft nog niks gedaan. Ze heeft die appel, of het was geen appelvrucht, staat er. Ze heeft die vrucht niet aangeraakt, ze heeft hem nog niet gegeten. Er is alleen maar een verlangen gegroeid. En wat zegt Jacobus daar nu over, hebben we net gelezen. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Dat is het begin. Is de begeerte bevrucht? Gaat het verder groeien, die begeerte? En ga je er wat mee doen? Ga je het koesteren? Ga je het voeden? Dan baart ze zonde. En is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. De Heer zoekt dus jou en mijn hart, je liefde, je gehoorzaamheid. We hebben dat gebod nodig. Anders blijven we te makkelijk bij de welaardige buitenkant staan. Zegt Paulus niet in Romeinen 7 vers 7. Ik zou van de begeerte niet weten als er niet stond, u mag niet begeren. Paulus was een voormalige fariseer. En die fariseers waren toen heel erg gericht op de buitenkant, op de regeltjes houden aan de buitenkant. Als het maar aan de buitenkant goed leek, dan was het wel goed. Maar Paulus heeft nu leren peilen diep in het hart en bespeurt in zichzelf een tweeërlei wil, een strijd in zijn hart, in zijn diepste binnen. Dat is Paulus, maar dan ik en dan jij. Wij vinden het soms, denk ik, moeilijk om onze eigen zonde nog te zien. Zo op het oog, ja, lijkt het toch best wel in orde met jou en mij. We zijn over het algemeen vriendelijk, hebben een goede instelling op het werk, maken geen ruzie, geven best wel geld aan goede doelen. En dan staat hier in de catechismus, en dan zak je toch helemaal in de grond, dat zelfs de allerheiligsten nog maar een klein begin van de gehoorzaamheid hebben. De allerheiligsten, wie zijn dat? Je mag je hand opsteken, als je de allerheiligste bent. Ik verwacht ook geen handen, ik zal het ook niet doen. Maar de allerheiligsten, dat zijn denk ik toch de mensen waar we heel, zeg maar, hoog tegen opkijken vanwege hun geloof en hun liefde voor God en hun dienst aan het Koninkrijk van God. Er zijn sommige mensen die je hoog hebt daarom, waarvan je gewoon weet, dat zijn hele gelovige mensen. En dan zegt de catechisme dat zelfs de allerheiligsten nog maar een klein begin van de gehoorzaamheid hebben. Is dat nou niet een beetje karig? Is de catechisme hier nou niet een beetje erg somber, mager? Als je aardig goed leeft, heb je dan nog maar een klein begin van de gehoorzaamheid? Kijk naar onze eigen maat. Als we gewoon met elkaar vergelijken, dan zeggen we, nou nee, dat is niet zo. Dus niet maar een klein begin. Maar wat we in de ogen van de mensen zijn, is niet hetzelfde als wat we in de ogen van God zijn. Dit wordt hier gezegd ten overstaan eigenlijk als je tegenover de Heere God staat in al zijn heiligheid. En soms overvalt mensen dat als ze bijvoorbeeld, nou, als ze weten te gaan sterven. Ze weten van, nou, over niet al te lange tijd zal ik voor de Heere staan. En dan kan het je, dan kijk je soms heel anders naar jezelf dan je daarvoor gedaan hebt. Van ja, dan moet ik met mijn hele leven, zoals ik dat geleefd heb, moet ik voor God verschijnen. Dus, maar een klein begin van de gehoorzaamheid, dat is niet iets van hoe wij als mensen over elkaar denken, maar hoe je tegenover God staat. En je zou het ook zo kunnen zeggen, als God van mij vraagt, en dat vraagt hij eigenlijk, om te leven zoals Jezus, volmaakt. Wij zeggen wel eens, wij moeten aan Jezus gelijkvormig worden, naar zijn beeld vernieuwd worden. Ten opzichte van het leven als Jezus heb ik nog maar een klein beginnetje. En jij ook. Klein begin van de gehoorzaamheid. En daar heeft Paulus het over in Romeinen 7. Wat ik niet wil, dat doe ik toch. Stel je voor, om het nog wat dichterbij te brengen misschien. Stel je voor dat al je gedachten die je hebt, die je misschien niet uitspreekt, maar dat die gewoon rechtstreeks in één keer binnen een seconde geprojecteerd zouden worden op de muur. Ik denk dat we ons allemaal kapot zouden schamen voor onze eigen gedachten. Op je huis, in je huis, of in de kerk, of op je werk. Wat je allemaal denkt en voelt, wat er allemaal in ons omgaat. Psalm 19 zegt dan ook, en dan gaan we straks ook zingen, mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Dat is een gebed. O Heere, mijn rots en mijn verlosser. Paulus heeft meerdere keren laten merken dat hij, en ten opzichte van hem kijken we eigenlijk toch wel hoog op, het is Paulus, En Paulus die de hele wereld over reisde om het evangelie te verkondigen, die gevangenschap alles ervoor over had. En toch is diezelfde Paulus zegt, ik heb echt niet de perfectie bereikt. Meerdere keren heeft hij het over de strijd in het geloof. Hij schrijft bijvoorbeeld niet dat ik al volmaakt ben of het al gegrepen heb, maar ik jaag naar het doel, want Christus heeft mij gegrepen. Ja, hij heeft ook andere dingen gezegd, daar kom ik zo dadelijk nog op terug. Maar wat ik graag wil duidelijk maken, wat de Heer in het tiende gebod wil, gij zult niet begeren, zet je zinnen niet op, dat de Heer de diepte in ons hart wil peilen. En wat treft God dan in ons hart aan? Is er soms, of misschien zelfs wel vaak, niet lauwheid in ons hart voor de Heer, voor zijn kerk? Lopen we niet het gevaar dat er veel meer aandacht is in je leven voor de materiële kant van ons bestaan? Materiële dingen, het bezit, het geld. Lopen we daar eigenlijk niet harder voor? Hoeveel moeite kost het soms om de Bijbel te pakken en daar dagelijks uit te lezen en te bidden, terwijl we moeiteloos uren naar de Olympische Spelen misschien zitten te kijken? Hoe kan dat? En daar komt nog bij dat ieder van ons ook zijn persoonlijke zwakten heeft, waar de duivel makkelijk bij aansluit. Voor de een ligt de zwakheid in gauw boos worden. Voor de ander kan het een verslaving zijn. Of oppervlakkigheid, of luiheid, of hebzucht. Of altijd de beste willen zijn. De belangrijkste. Dat zijn van die valkuilen. Dit gebod brengt ons bij Jezus. Catechismus vat dat heel goed samen. Dat wij steeds meer onze zondige aard doorgronden en steeds meer vergeving verlangen. En we steeds intens bidden om de genade van de Heilige Geest, om steeds meer naar het beeld van Christus vernieuwd te worden. Elke dag terugvallen op de Heer Jezus. Kom, zegt Jezus. Het is heerlijk dat dat mag. En dat we daar ook onze rust in mogen vinden. Wat er ook gebeurd is in je leven, wat je ook gedaan hebt, wat ik gedaan heb. De genade van de Heere is genoeg voor elke dag. De Heer Jezus heeft ons leren bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. En direct aansluitend, vergeef ons onze schulden. Ook dagelijks. Nu wil ik daar een vraag aan toevoegen. Dat dagelijkse zondebesef. Komt dat nou niet in mindering op je verlossing of op het kind van God zijn? Want dat zou je natuurlijk nu wel kunnen denken. Je zou kunnen denken van ik ben kennelijk nog zo zondig, want ik heb nog maar zo'n klein begin van de gehoorzaamheid. Ik ben nog zo zondig, ben ik dan wel een kind van God? Ben ik dan wel bevrijd en verlost? Komen we niet in een somber scenario zo? Dat is een groot misverstand. Als we dat zouden denken. Kijk, de catechismus begint met zondag 1. Wat is je enige troost in leven en sterven? Dat ik het eigendom ben van Jezus Christus, die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Dat is het eerste. Het is eigenlijk eerder andersom. Dus niet denken van, oh, ik ben zo zondig, dus misschien ben ik wel niet een kind van God. Het is eerder andersom. Omdat je verlost bent uit genade alleen, daarom durf ik mijn zonden onder ogen te zien. Hoe groot je tekort ook is, Christus spreekt je vrij als je komt. Laat ik een voorbeeld geven. Als je een goede relatie hebt, een vriendenrelatie of een huwelijk of een liefdesrelatie. Kijk dan, binnen zo'n relatie ontdek je ook fouten bij elkaar en verkeerde dingen. En daar mag je elkaar op aanspreken. En soms kan het zelfs knetteren. Knetteren in zo'n relatie. Maar is dan de relatie voorbij? Meestal niet gelukkig. En het hoeft ook helemaal niet. Want juist omdat je die relatie er is, die liefdesrelatie, voel je ook de veiligheid om dit soort dingen te kunnen zeggen. Het gaat niet ten koste van die relatie. En zo is het ook bij God. Juist omdat hij zegt, mijn genade is genoeg. Juist daarom durf ik en mag jij je zonde onder ogen zien. Het is dus ook niet zo dat je moet denken van, nou, het ene vandaag heb ik vergeving gevraagd. Nu is alles vergeven en nu is het weer goed. En zeg maar een uur later is het weer helemaal fout. Is de relatie met God weer kapot, want ik heb weer zonde gedaan. Nee, in Johannes 13 zegt de Heer Jezus, ik ga er niet heel uitvoerig op in, bij de voetwassing. Zegt Petrus van, ja, was mij maar helemaal, Heer Jezus. Was me maar helemaal. En dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus, dat hoeft niet. Wie in bad is geweest, is schoon. Dus al je zonden die afgewassen zijn, zijn afgewassen. Daar hoef je niet altijd weer vergeving voor te vragen. Dat is klaar. Maar, zegt de Heer Jezus, jouw voeten die moet ik hebben. Die voeten, die moet ik wel wassen. Dus wat je dagelijks weer vies maakt door te wandelen, zeg maar, door de straten. Wat toen met open sandalen gebeurde. Dan moet ik die voeten weer wassen. Het vuil dat je elke dag weer ophaalt. Luther zei het mooi in het Latijn, simul justus et peccator. En dat betekent, ik ben tegelijk rechtvaardig en zondaar. Allebei. Maar als het nou een klein begin van de gehoorzaamheid is, kan dat kleine begin dan wel groeien? Jazeker wel. En dat wil de Heer ook graag. Dat dat gaat groeien, die gehoorzaamheid. Groeien in genade brengt ook met zich mee groeien in gehoorzaamheid. Dus zeg niet, ja, we zijn zo zondig. We zijn zo zondig, dus dan laten we het ook maar zo. Want we zijn toch zondig. Nee, de Heere wil dat wij groeien in genade en gehoorzaamheid. Zo staat er bijvoorbeeld in Filippenzen 1. Ik bid dat uw liefde steeds overvloediger mag worden. En dat u steeds beter begrijpt wat de wil van God is. Als je niet zou kunnen groeien, zou Paulus dit ook niet hoeven te bidden voor de Filippenzen. En dat staat ook in zondag 44. Wij bidden dat we steeds meer naar het beeld van God vernieuwd worden. Steeds meer. Groei. Zondag 33 van de catechismus ging het over bekering. Bekering is afsterven van de oude mens. En het opstaan van de nieuwe mens. En dat we onze zonden hoe langer hoe meer haten. Dat is groei. En dan komt de vraag naar jou en mij, is die groei er dan ook in jouw leven? Is die groei er? Of zakt het juist af? Strekken we ons uit naar de overwinning in Christus? Dat die steeds meer zichtbaar wordt in je leven. En dat is een proces. Dat is een proces, meestal een proces, moet ik zeggen. Een proces van heiliging. Want het is natuurlijk niet zo dat je, als je bekeerd bent, dat je dan ineens een heilige bent geworden en geen zonde meer doet. Na de wedergeboorte komt de groei. Net zoals bij een gewone geboorte. Als een babytje geboren wordt, daarna gaat het door goede voeding en door liefde gaat het babytje groeien. Het is niet direct een volwassene. En zo is het ook met de wedergeboorte. Dat is het begin van het nieuwe leven. En daarna moeten we goed gevoed worden met het woord en door de Heilige Geest. En door de liefde en genade die we ontvangen mogen we gaan groeien. Dus moeten we de goede voeding ook gebruiken. De genademiddelen die God geeft zijn woord en de sacramenten, doop en avondmaal. Dus we moeten niet alleen maar bij de zonde blijven staan en niet verder komen. Want dan laten we de kracht van de Heilige Geest liggen. Dat groeien in gehoorzaamheid, dus meer leven naar de wil van God, steeds meer op Jezus lijken, of hoe je het ook zeggen wil. Moet jij dat nou doen? Of doet de Heilige Geest dat? Moet je het nou zelf doen? Of de Heilige Geest? Eigenlijk moet je niet of zeggen, maar het is en. Lees maar even mee. Blijf u inspannen voor uw redding. Nou, dat is duidelijk een appel aan ons. Blijf je inspannen. Doe er wat voor. Ga niet met de armen over elkaar zitten en denken van, nou, kijken wat God in mijn leven doet. Nee, je inspannen, je inzetten. En dan komt er, want het is God die zowel het willen als het handelen in u werkt. Dus het is samen. Jezus zegt aan de ene kant, als je oog je tot zonde verleidt, ruk het uit. Dat is een appel op ons, van als er iets is wat mij verleidt of jou verleidt, dan moet je daar radicaal mee breken. En tegelijk kan je dat niet zonder de Heilige Geest. En zo zegt Jeremia op een gegeven moment, Heere, bekeer mij, dan zal ik mij bekeren. Bekeer mij, Heere, dan zal ik mij bekeren. Heb jij iets in je leven waarin je telkens struikelt? Bid dan concreet om de Heilige Geest, om die zonde te bestrijden. Dat zullen we zo dadelijk ook doen. En iedereen zijn eigen hardnekkige zonde. Het kan een scherpe tong zijn. Een al te vlotte reactie die je soms geeft, waar je andere mensen mee pijn doet. Of je luiheid misschien. Of je hang naar luxe. Of het vooral zelf goed te hebben. Of het niet eerlijk omgaan met andere mensen. Kijk, het kan heel makkelijk worden voor jezelf door te zeggen van, ja, we zijn toch nog zo zondig. Dat het bijna een excuus wordt om door te gaan op de verkeerde weg. De catechismus zegt dan ook, juist het verkeerde bij mijzelf in te zien, zet me aan tot het gebed om de Heilige Geest. Om steeds meer op Christus te gaan lijken. Het mag dan een klein begin zijn, maar wel zo'n begin, zegt de catechismus, dat we niet naar sommige, maar naar alle geboden van God beginnen te leven. Dat is ook nog wel even iets waar we onze aandacht op mogen richten. De Heilige Geest wil zo in ons werken dat we niet maar naar sommige geboden gaan leven, maar naar alle geboden. Je hebt wel eens de indruk dat sommige christenen een specialiteit hebben. Zeg maar, die zijn gefocust op bepaalde geboden. En de resten, dat doet er dan even niet zo toe. Dat kan ook nog gebeuren. Zo kan je bijvoorbeeld, nou, je hebt de eerste en de tweede tafel van de wet. De eerste tafel van de wet is gebod 1 tot en met 4. Het eindigt met de rustdag, het vierde gebod. Dat gaat over het dienen, de dienst aan de Heere. En vijfde tot en met tiende gebod gaat over hoe je met je medemensen omgaat. Dan kan het gebeuren dat iemand heel sterk de nadruk legt op goed zijn voor andere mensen. Goed zijn voor het milieu. Heel belangrijk, absoluut. Maar bijvoorbeeld het dienen van de Heere, het de rustdag houden, het naar de kerk gaan, dat het allemaal minder belangrijk vindt. Catechismus zegt niet naar sommige geboden, maar naar alle geboden van God beginnen te leven. Het kan ook andersom. Dat iemand zegt, ja, je moet naar de kerk gaan, dat is heel belangrijk. Dat is het ook. En je moet de zondag heiligen, dat moet je ook doen. En je moet het woord van God vasthouden. En de leer is heel belangrijk. En dat is ook zo. Maar dan soms keihard zijn naar andere mensen en liefdeloos. En dan denk je, hoe kan dat? Dan heb je een selectie van een paar geboden waar je gehoorzaam aan wil zijn. De catechismus zegt, het begin van de echte gehoorzaamheid is dat je begint te leven naar alle geboden van de Heere. En dan zie je dat de geest mensen verandert. De geest verandert mensen. Ook in onze gemeente kunnen mensen daarvan getuigen. Van die grote werken van God. Daar mag je ook van getuigen. Daar moet je ook van getuigen. Zo heeft Paulus ook wel getuigd van zijn bekering bij Damascus. Al was het op een hele bescheiden wijze, nooit om zichzelf te verheerlijken. Maar juist meer om zijn eigen grote verlorenheid te laten zien. En Gods geweldige genade. Op een gegeven moment zegt Paulus, als je een top 10 wil opstellen van zondaren, dan heb ik goud. Dan sta ik nummer 1. Ik ben de grootste zondaar die er is geweest. Want ik heb Christus en zijn kerk heb ik vervolgd. Maar, zegt hij, aan mij, de grootste zondaar, is genade bewezen. Zodat wij allemaal zullen weten dat er genade is voor wie die zoekt. Kan een bekeerde deze geboden houden? Nee, zelfs de allerheiligsten hebben maar een klein begin van de gehoorzaamheid. Zodat elke dag ons leven gered wordt door de bloedtransfusie van Christus. En elke dag sterker wordt door het infuus van de Heilige Geest. Totdat wij compleet genezen zijn. Totdat wij na dit leven het doel, namelijk de volmaaktheid, bereiken. Amen. Laten we nu samen ons geloof belijden, zoals de gemeente van Christus dat vele eeuwen gedaan heeft. We doen dat met de tekst zoals die geprojecteerd wordt op de melodie van oud liedboek 114. Zullen we daarbij gaan staan? Zullen we samen de Heere danken en bidden. Onze Vader in de hemel, we komen bij u en we geloven dat u ons ziet en ons hoort als wij bidden in Jezus' naam. We danken u voor uw geboden, voor de 10 geboden. U geeft ze niet om ons te belemmeren in ons leven. U bent de volmaakte Vader die ons liefdevol de goede kant uitwijst en de verkeerde kant afwijst. Heer Jezus Christus, wij danken u dat u de geboden vervuld hebt. Dat u ze helemaal hebt gehouden, zoals wij dat niet kunnen. Toch mogen we door uw genade verlost en bevrijd leven. En dan mogen we juist onze zonden eerlijk onder ogen zien. Zonder dat we daarbij hoeven te denken dat u ons afwijst. U zegt juist, kom. Kom allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Heer, als wij onrust in ons hart voelen over dingen die we gedaan hebben, die niet goed waren, geef dan dat we komen naar u, Heer Jezus. Dat we er niet mee blijven zeulen en zitten. Maar dat we naar u komen en die geweldige ruil mogen doen. Dat u onze last overneemt en dat wij de rust van u terugkrijgen. Heere, helpt u ons daarbij en geef dat we ook blijven komen. Elke dag weer. Wilt u ons ook laten groeien in geloof, liefde en gehoorzaamheid. Heilige Geest, wilt u in ons zijn, ons hart vervullen. Heilige Geest, we bidden u ook over uw hardnekkige valkuilen in ons leven. Of u wilt geven dat we die omzeilen. Dat we de kracht en de wil hebben om daar weerstand aan te bieden. Heere God, we bidden u voor de nieuwe week. We weten niet wat deze week zal brengen. We kunnen nog niet een paar seconden eigenlijk vooruitkijken. Wij hebben onze ideeën over de komende week en onze plannen. Maar u geeft alles de goede plaats in de tijd. En wij kunnen uw werk niet van het begin tot het eind doorgronden. Heere, leer ons daardoor te leven in afhankelijkheid van u en in vertrouwen op u. En we bidden daarom extra, Heere, voor onze medegemeenteleden die het zwaar hebben. Misschien zijn we dat zelf, om wat voor reden ook. Er zijn vaak veel dingen die we met ons meedragen, die we soms kunnen delen en soms ook niet kunnen delen. Heere, wilt u ons helpen te dragen, troost bij verdriet. En wilt u uitzicht geven als we het niet zien zitten. En als het goed met ons gaat, als we gezond zijn, als we veel voorspoed hebben, wil ons dan geven dat wij dankbaar zijn. En wilt u ons er dan voor bewaren dat we losser van u zouden gaan leven. We bidden u voor hen die losgeraakt zijn van de gemeente. En vaak daarmee ook van uw woord. Heer, we bidden u of u hen terug wilt roepen. Bekeer ons, dan zullen wij ons bekeren. Wilt u zich ontfermen over deze wereld? Een wereld waar gelachen wordt en gehuild. Waar mensen geboren worden en sterven. Waar gerouwd wordt en gedanst. Deze wereld die op weg is naar het einde. Wilt u ons en vele anderen meenemen, Heere, naar uw geweldige toekomst? Geef dat ook wij op onze eigen plek een lichtend licht mogen zijn. En een zout dat niet zijn kracht verliest. Wilt u ons helpen om deze komende week ook iets van u te laten zien, Heere, aan andere mensen? Wilt u ook mensen op onze weg brengen die we kunnen vertellen over u, met woorden en of daden. Heere, wilt u ons in genade aanzien, wil vergeven wat niet goed was, ook in deze dienst. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Het is een moment om onze gaven in de collecte te geven. Dat kan digitaal, maar ook via de collectezak die aan het eind er is. Na een kort intermezzo zullen we dan zingen liedboek 416, 1, 2, 3 en 4. Ga met God en Hij zal met je zijn. Met Gods zegen mogen we met vertrouwen de nieuwe week ingaan. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal. Amen.
Ja, ik weet niet of u het al een beetje gewend bent, maar we zijn zo gewend de laatste tijd om het consistoriegebed wat te verbreden. Dat betekent dat we aan het einde van de tweede dienst samen bidden. En ik wil u daarin op dit moment voorgaan. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel voor deze dag van u gekregen, deze zondag. Dank u wel dat we in rust en vrede onze diensten mochten beleggen. Dat gaat dan wel anders dan anders soms, Heer, maar het gaat toch. En we zien elkaar, we ontmoeten u en daar danken we u voor. Dat hebben we ook vandaag weer van u gekregen, Heer. Uw woord, we konden zingen, we konden elkaar ontmoeten. We konden weer horen over uw liefde voor ons. Heer, wat zijn wij vaak nalatig en slap. Wilt u ons vergeven? En we danken u dat u zo'n God bent. Dat u niet alleen maar ons aanspreekt op de zonde, maar dat u verder gegaan bent. Dat u ons gered hebt en nog steeds wilt redden van de zonde. En zo wil maken tot onze kinderen, tot uw kinderen. Heer, wilt u die afhankelijkheid geven bij ons, die liefde, die gedrevenheid, ook in de komende week. Dat vragen we van u in Jezus' naam. Amen.
Thank you. genade, Heer.